Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Het CPB verwacht dat de Nederlandse economie in een recessie terechtkomt. En 3,3 miljoen mensen vroegen vorige week een werkloosheidsuitkering aan in de Verenigde Staten. En dat is 5 keer meer dan tijdens het dieptepunt van de bankencrisis in 2008. Dat en meer is voer voor het economenpanel. Vandaag bestaande uit Menno Middeldorp, hoofdeconoom bij de Rabobank. Roel Beetsma, hoogleraar macro-economie van de Universiteit van Amsterdam. En lid van de European Fiscal Board. En Martin Visser, econoom en financieel journalist bij de Telegraaf. Mijn zakenpartner is Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. Directeur bij TMG en ze zat ook in de directie bij Microsoft. Welkom allen, hè, bij Contact.
Ja, goedemiddag.
Goedemiddag. Hallo, goedemiddag.
Kijk eens, Roel hoor ik volgens mij telefonisch. Laten we ook bij jou beginnen, want jij publiceerde afgelopen vrijdag, meen ik, in verschillende media een stuk waarin je samen met collega's pleit voor een centrale Europese opslag en de verdeling van medicijnen en hulpmiddelen voor besmettelijke ziekten. Wat is het grote voordeel?
Nou kijk, het grote voordeel dat zien we nu. We zien dat ieder land probeert voor zich zoveel mogelijk apparatuur te krijgen. Bijvoorbeeld beademingsapparatuur en medicijnen. Straks als een vaccin komt, dan hopen we althans. Dan zullen landen dat ook ieder voor zich zoveel mogelijk proberen te bemachtigen. En het voordeel is, en dat moet je eigenlijk van tevoren doen. Voordat er überhaupt iets kan optreden, dan moet je zeggen van als EU gaan we gewoon gezamenlijk gaan we een voorraad medicijnen, apparatuur aanleggen. En die gaan we op het moment dat er een ziekte uitbreekt, dan gaan we die hele voorraad hebben in principe beschikbaar om meteen de ziekte te bestrijden. Kijk, en wat er nu gebeurt is dat alles wordt in principe decentraal geregeld. Decentraal wordt er apparatuur gekocht. En het is niet noodzakelijkerwijs zo dat de apparatuur op de plek komt waar die het meest nodig is.
Nee, dus zou je zeggen, regel dat dan maar centraal. En aangezien de Europese Unie het meestal wel met elkaar eens is, moet dit ook wel kunnen, toch?
Nou ja, kijk, dit is altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik denk dat deze crisis, die maakt duidelijk dat centralisering van het beleid op dit punt grote voordelen heeft. En we zien het nu ook gebeuren. Hè? Dus de Europese, recent is er inderdaad ook een apparatuur aangeschaft op centraal niveau. Maar dat is natuurlijk op een veel te kleine schaal en veel te laat.
En waarom vond jij dat je als macro-econoom dit punt moest maken? Want raakt dit ook nog aan economie wat jou betreft?
Nou, het raakt zeker aan economie, want economie gaat over schaarste en toedeling van middelen. En hier gaat het ook over schaarste. We hebben schaarste aan beademingsapparatuur, we hebben schaarste aan mondkapjes, et cetera. En ik denk dat het goed is als dit beleid, ook de aanschaf, de opslag, ook de toedeling, als dat gecentraliseerd wordt. Dat is op zich een economenvraagstuk.
Menno, zie jij het gebeuren? Dat dit economisch wat centraler wordt geregeld?
Je maakt er meteen een politiek vraagstuk van.
Nou, dat is het toch ook.
Economisch is het natuurlijk heel logisch. En één punt dat ook wordt genoemd in het artikel van Roel en anderen is dat het natuurlijk ook een onderhandelingskracht biedt als je samen gaat inkopen. Dus dat is nog een economisch voordeel erbij komt. Ja, en je zou hopen dat als de economische voordelen groot zijn en de gezondheidsvoordelen groot zijn, dat er dan politieke weerstand tegen samenwerking wellicht overwonnen kan worden. En met de huidige situatie is veel meer mogelijk dan normaal. Het is never waste a good crisis. Dit is misschien een kans om zoiets werkelijkheid te maken.
Ja, Martin, laat ik ook met jou even wat dieper in die Europese Unie duiken. Want er zijn een paar kwesties die spelen. Onder andere is dat de kwestie eurobond of niet. Kun je om te beginnen nog even uitleggen wat een eurobond, wat eurobonds zijn?
Ja, eurobond. Een bond is een obligatie. Nu is het zo dat elk land, elke lidstaat voor zichzelf zijn eigen staatsschuld financiert. Dus Nederland geeft een staatslening uit. Minister Hoekstra doet dat tegen een negatieve rente. Dus wij krijgen geld toe als de markt de Nederlandse staat geld leent. Nou, in Italië is de rente wat hoger. En het idee van een eurobond is dat je eigenlijk simpel gezegd alle schuld op één hoop gooit. En dat gezamenlijk als eurolanden gezamenlijk die staatsleningen uitgeeft. Zodat je gezamenlijk het risico draagt. En dat de rente ook wat lager zal zijn voor de wat zwakkere landen.
Ja, en dan is op dit moment het Nederlandse standpunt, die eurobond, dat is echt geen goed idee. Sterker nog, premier Rutte heeft dat nog een keer herhaald volgens mij. We gaan het echt niet doen. Is dat omdat daarmee de noordelijke landen te veel zuidelijke risico's binnen het huis halen?
Nou ja, dat sentiment dat speelt natuurlijk. Kijk, waar Rutte en Hoekstra ook ontzettend mee worstelen, is dat zij voor hun gevoel nu hun gelijk halen. Nederland was klaar voor een volgende crisis. Heeft de boel op orde gebracht qua overheidsfinanciën. Alleen met zo'n gezondheidscrisis van heb ik jou daar, is het niet een moment om je gelijk te halen. Maar toch worstelen ze natuurlijk daarmee van ja, moeten we dan nu onder druk van die coronacrisis dan hals over kop in van die gezamenlijke Europese instrumenten stappen waar wij principiële bezwaren tegen hebben. Tegelijkertijd veronderstel ik dat ook de Nederlandse regering wel begrijpt dat een aantal landen in Europa, waaronder Italië, op een gegeven moment toch hulp nodig zullen hebben. En het zoeken is nu naar een instrument waarmee je die crisis nu kan bestrijden, dat je Zuid-Europa te hulp schiet. Zonder dat je als erfenis na deze crisis met allerlei dingen zit opgezadeld die je eigenlijk niet wilde. En dat spel dat speelt Nederland vrij hard en dat wordt ons niet in dank afgenomen.
Nee. Overigens, wat ik interessant vond, in je eigen nieuwsbrief heb je een lijstje samengesteld van de voorstanders van die eurobonds, afgezet tegen de omvang van de staatsschuld.
Ja.
Met als belangrijke conclusie.
En met de belangrijke conclusie dat de landen met de hoogste staatsschuld voorstander zijn van de eurobond. Ja. En de landen met de laagste staatsschuld minder. Met uitzondering van Luxemburg, die hier een bijzondere rol speelt. Ja, je moet dus of enorme staatsschuld hebben en dus een relatief hoge rente. Of echt enorm eurofiel zijn, zoals Luxemburg. Dan ben je hier voorstander van. Ik zag ook later staatjes verschijnen. Die zijn natuurlijk eigenlijk ook reëel. Met voorstanders gerangschikt naar het aantal coronadoden. Dat is wel wat macaberder. Maar de nood in die landen is natuurlijk ook heel hoog. Dus dat punt zie ik ook wel degelijk. Maar dat punt wat ik probeerde te maken in de nieuwsbrief is, en je kan Nederland verwijten dat ze uit eigen belang opereert, maar die andere landen opereren ook vanuit eigen belang. Laten we dat even helder stellen en dan kijken of je gezamenlijk naar de beste oplossing kan zoeken. Nou, we hebben bijvoorbeeld een noodfonds. Mm-hmm. Misschien moet je, je hebt uit de eurocrisis al, misschien moet je naar een ander instrument. Maar het lijkt mij niet zo'n goed idee om hals over kop nu dingen te gaan introduceren waar we na deze crisis ook nog mee opgezadeld zitten. Ja. Dus je moet iets maken wat past bij deze crisis.
Roel?
Ja, daar ben ik het volstrekt mee eens. Als European Fiscal Board hebben we nauwkeurig gekeken naar zeg maar, hoe landen gehandeld hebben na de crisis, na de afgelopen crisis. Italië heeft helaas niet de noodzakelijke structurele hervormingen gedaan. En dat is niet zozeer een kwestie van nu ons gelijk halen, maar het geeft toch wel een voorspelling van wat er straks gaat gebeuren. Als wij straks gezamenlijk gegarandeerde leningen gaan uitgeven, dan is eigenlijk de rem eraf. En de prikkel tot hervormingen, met name in de zuidelijke landen, die zal vrij gering zijn. Ik denk dat we een herhaling krijgen van wat we afgelopen jaren hebben gezien. Dus ik denk wel, kijk, Italië en andere landen hebben zonder meer hulp nodig, maar dat zal dan toch, naar mijn mening, in het kader van een ESM-programma moeten gebeuren waarbij er voorwaarden worden gesteld, waarbij er een programma wordt opgesteld van allereerst structurele hervormingen. Kijk, bezuinigingen is nu lastig, maar dat zal dan later, later down the road, zal dat ook relevant worden. Dus het moet echt onder voorwaarden en geen blanco check. Ja, want dus dat zijn.
Ik begrijp hier dat die opstelling van Nederland wel enigszins te verklaren is. Of die nou zo bikkelhard moet zijn als op dit moment het geval is, dat is dan voer voor discussie. Maar Menno, snap jij ook dat Nederland op deze manier in de wedstrijd zit?
Nou, het is wel voorspelbaar, omdat het een beetje de lijn is die Nederland altijd heeft gehad. Ik denk eerlijk gezegd, zelf zie ik juist voordelen bij de coronabond aanpak. Ik denk dat je daar een heel duidelijke lijn moet trekken tussen de algemene eurobond idee. En de coronabond-idee.
Oh, kun je dat verschil nog even uitleggen dan? Want ik ging eigenlijk...
De structuur is natuurlijk hetzelfde. Maar als je zegt van we gaan nu eenmalig een Europese obligatie uitbrengen die alleen gebruikt kan worden, die alleen gebruikt wordt om uitgaven die nu worden gedaan in het kader van gezondheidszorg, in het kader van de corona-uitbraak. Dat je dat dus eenmalig doet en dat dan loszet van alle andere apparatuur, inclusief de ESM, dan heb je een soort afbakening. En als je het dan ook heel duidelijk coronabond noemt, dan is het voor iedereen duidelijk waar het over gaat. En op die manier heb je als Nederland ook niet een moeilijke discussie over conditionaliteit. Want de andere weg is om te zeggen van we pakken de ESM, we zetten bepaalde voorwaarden daaraan. Dat wordt heel politiek heel tricky, want die voorwaarden komen natuurlijk allemaal heel erg hard over. Als je een land zoals Italië of Spanje, die nu in zulke problemen zit, daar voorwaarden aan gaat zetten. Dus die weg is ook misschien vanuit dat oogpunt onaantrekkelijk. Dus in plaats van dat we daar een president neerzetten, kunnen we proberen een soort afgescheiden regeling dat op een Europese bond wordt, met een Europese bond wordt gefinancierd. En that's it. Eenmalig. Ja. En dan hoef je ook niet later nog een keer daar dat voor financiering te gaan gebruiken. Dan gebruik je het nu alleen voor coronadoeleinden.
Martin, jij hebt daar...
Wordt het dan een soort gift? Moet ik me dat voorstellen? Je vult een noodfonds gefinancierd met die Europese obligaties, met de coronabonds. En dan, hoe ga je dat geld verdelen? En is dat dan gift? En het blijkt wel een schuld. Wie betaalt die schuld dan weer terug? Hoe zie je dat dan voor je, Menno?
Nou, men moet dan wel die schuld terugbetalen, dat klopt. Maar het is wel nu een eenmalige obligatie die alleen voor deze noodsituatie geldt. En dus daarmee geen precedent gaat scheppen voor wat je in de toekomst gaat doen. Terwijl als je de ESM met lage conditionaliteit gaat gebruiken, dan zit je eigenlijk met een soort precedentwerking te creëren van hoe je de ESM kan uitbreiden.
Vind je dit een lage drempel dan, als je het nu zou gebruiken?
Ja, als je dit echt kan afzonderen voor de rest. Want het is natuurlijk een bijzondere situatie. Iedereen begrijpt dat Italië of Spanje nu geraakt worden door iets dat één keer in de 100 jaar gebeurt. Laten we hopen dat het niet vaker gebeurt. En daarmee een hele uitzonderlijke situatie is die voor uitzonderlijke middelen rechtvaardigt. Als je dan zeg maar de middelen die er al waren gebruikt, dan creëer je een andere precedentwerking. Kan je dit redelijk carve-out creëren.
Nog één keer Martin. Martin met een oprisping.
Ja, maar zo gaat het ook elke keer. Elke crisis is uniek. Dat is een heel de grap natuurlijk. Elke crisis is weer bijzonder. Iedereen ging natuurlijk vanuit dat de volgende crisis niet een exacte kopie van de eurocrisis zou zijn. En zo is het natuurlijk elke keer wat. Ik begrijp wel dat de nood heel hoog is in Zuid-Europa. En ik denk dat we ook zeker vormen moeten vinden om solidair te zijn, om te hulp te komen. Maar tegelijkertijd blijft het natuurlijk gewoon een feit dat die landen deze klap niet kunnen opvangen, omdat de boel niet op orde is. En dit is niet het moment voor verwijten. Dat begrijp ik ook wel. Dus je moet het ook gewoon op een diplomatieke manier spelen. Maar feit blijft dat ze deze klap om die reden niet kunnen opvangen. Dus dat ze uiteindelijk in een soort economisch programma belanden, vind ik nogal logisch. Alleen, misschien is het nu geld eerst en programma later. Maar dan hebben we gewoon de middelen gewoon staan. We hebben de instrumenten staan. Misschien moet het fonds wat groter. Dan kan je weer iets helemaal nieuws op gaan tuigen. Dan ga je bij elke crisis ga je weer iets nieuws op tuigen.
Nederland zet zich hier in een hele lastige politieke positie binnen de EU. Als we dit heel hard gaan spelen, dan kan je beter zeggen van we gaan nu coronabonds doen. Dat is dan, die is heel ruimhartig. Dat doen we dan. En vervolgens, inderdaad, als Italië dan alsnog of Spanje alsnog moeten terugkeren voor extra steun, omdat ze het niet op orde hebben, dan moeten ze stappen naar de ESM. En er kunnen dan wel harde eisen worden gesteld. Want als Nederland zich nu dit heel hard gaat spelen, denk ik dat wij uiteindelijk politiek zwakker uitkomen binnen de EU, omdat dit ons niet vergeven zal worden in de toekomst.
Roel, om het rondje af te maken, tot slot wat betreft dit onderwerp. Het lijkt wel zo'n telefonische vergadering. Roel, wil jij nog wat toevoegen?
Ja, ik zie dat politieke aspect zie ik wel. Maar dan is toch de vraag van hoe groot moet die omvang van die coronabond-issue zijn? En ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn dat de kans is groot dat het geld niet terugkomt, dat het niet wordt afbetaald. Ik hoor nu getallen van 180% staatsschuld voor Italië. Nou ja, noem maar op. Dat is misschien best reëel. In het In de afgelopen jaren is Italië niet in staat geweest om de schuld binnen de, zeg maar, te verlagen. Dus ik ben er wat sceptisch. Ik denk, wat ik nog zou willen zeggen is dat, kijk, dit kan ook een never waste a good crisis. Dit kan ook een moment zijn om inderdaad landen de prikkel te geven om de orde op zaken te stellen. Dus ik zie dat het een lastig laveren is. Maar ik zou niet zomaar middelen beschikbaar stellen zonder enige voorwaarden.
Lastig laveren, het lijkt wel het economenpanel. Het economenpanel vandaag met Roel Beetsma, Menno Middeldorp en Martin Visser, mijn zakenpartner Jacqueline Smit. En we gaan van Europa even terug naar Nederland, want het Centraal Planbureau kwam afgelopen week met verschillende scenario's voor de economie. Geen ramingen, en daar zeiden ze er met nadruk bij. In het gunstigste geval blijft de krimp van de economie beperkt tot 1,2%. Zou in een minder gunstig geval ook 7,7% kunnen worden, met ook een sterk oplopende werkloosheid. Nou, we hebben er allemaal, denk ik, de afgelopen dagen al heel veel zelf over gezegd of over gehoord. Ik had een gesprek met Zweden van Wijnberg. Die zei, ik vind ze nog verdacht optimistisch. Kees de Kort, à la Kees de Kort, zei ze moeten zich kapot schamen. Want die 1,2% dat kan echt helemaal niet. Menno, hoe kijk jij naar die scenario's?
Want die 1,2 was de upside scenario, hè? Dus
dat moeten we erbij zeggen, dat, zeker.
Ja, nee, dus er was een hele waaier aan scenario's. En ze hebben daar niet een basisscenario bij benoemd. Dus je kan, ja, om dan de upside scenario eruit te kiezen en te zeggen dat dat te optimistisch is.
Nou, ik wil het
is, ja.
Voor Kees de Kort
is het upside scenario.
Ook het pessimistische scenario is wat betreft Kees waarschijnlijk nog veel te optimistisch.
Ja, nee, maar goed, daar kan je absoluut een discussie over hebben. Want het kan nu echt alle kanten op, afhankelijk van hoe de virus zich ontwikkelt, hoe lang we in lockdown zijn, hoe traag het herstel verloopt. En het uiteraard, en dat is de belangrijkste factor, is in welke mate wij die overheidsrespons in verschillende landen effectief is om A, bedrijven levensvatbaar te houden in de tussentijd, om te zorgen dat de werkeloosheid niet te hard oploopt, en vervolgens om te zorgen dat het herstel op gang kan komen. Al die dingen zijn zo onzeker. En omdat je begint al met tientallen procenten dalingen in productie, in de fase waar we nu in zitten, kan je heel makkelijk allerlei verschillende scenario's creëren. Want als je zeg maar 50% omlaag gaat en vervolgens daar blijft, ja, dan heb je natuurlijk een veel grotere daling dan het CPB voor dit jaar.
Maar hebben die scenario's dan wel zin? Je zegt zelf, ze geven geen basisscenario aan. Er zit ook nog wel heel veel tussen scenario 1 en scenario 4. En dan nog met alle mogelijke voorbehouden. Want dit is inderdaad niet een crisis als de vorige. Dus waar moeten we van uitgaan? Die sociale inperking, dat is eigenlijk een factor die we heel moeilijk kunnen wegen. Tja, wat bespreken we dan hier eigenlijk?
Ik denk dat het altijd goed is omdat je beslissingen moet nemen op basis van de toekomst. En eerder werd gezegd dat de economie de wetenschap is van de schaarste. Het is ook een wetenschap van beslissingen onder onzekerheid. En dat is precies wat nu nodig is een beeld van die onzekerheden te krijgen, maar dan toch een beslissing te nemen. Zoals Rutte zei, je moet 100% van de beslissing nemen met 50% van de gegevens. Ja, dat betekent dus proberen toch vooruit te kijken en de beste besluiten nemen, ook al is die situatie super onzeker.
Ja. Martin, hoe heb jij die scenario's ontvangen en bekeken?
Nou ja, ook het geeft in ieder geval een beetje een kader. Het verschil tussen het optimistische en het meest pessimistische is natuurlijk echt enorm groot. En dan is het nog niet eens, het zijn er ook maar 4. Je kan er ook 10 verzinnen. Je kan ook het Kees de Kort scenario erbij stoppen. Dat kan allemaal, prima. Maar het geeft in ieder geval enige richting voor bijvoorbeeld de minister Hoekstra, die bezig is om tientallen miljarden uit te geven om die crisis te bestrijden. Dat je ook wel iets van idee hebt van, oké, stel dat het allemaal veel langer duurt dan we nu denken en hopen, hoe pakt het voor de overheidsfinanciën bijvoorbeeld uit? Dus dat helpt in ieder geval wel iets. En anders is het helemaal tast in het duister. Dus in die zin geeft het wel een richting. En het is ook een soort waarschuwing. Ik vind het in die zin ook verhelderend dat er scenario's bij zijn waarbij we niet alleen dit jaar, maar ook misschien volgend jaar een recessie zitten. Dat is dan het zwartste scenario, waarbij de werkloosheid oploopt tot 10%. Ja. Dat is echt hoger dan ten tijde van de jaren 80, de massawerkloosheid. Dat geeft ook wel urgentie weer van waar we zitten. Ik denk dat de politiek dat ook helpt. meer dan nu voor één basisscenario te kiezen, want die is altijd op drijfstand gebaseerd.
Ja, Roel, het is denk ik ook lastig om voor één basisscenario te kiezen. Tegelijkertijd komen er banken naar buiten met voorspellingen. ABN AMRO is volgens mij de laatste met als belangrijkste conclusie of een mogelijke conclusie. De crisis zou wel eens heel diep kunnen zijn, maar ook relatief kort.
Ja, kijk, ik denk dat dat heel erg afhangt van twee dingen. Allereerst, hoe snel is het virus verdwenen? Dan wel zijn we in staat om een vaccin te ontwikkelen. En de overheidsmaatregelen zelf. Hè. Dus er is voor gekozen voor een lockdown. Sommige landen strikter dan andere landen. Ja, dat is natuurlijk economisch heel erg kostbaar. En de vraag is dat vol te houden? Totdat het virus echt onder controle is.
Wil je dan economisch of gewoon dat mensen zich niet laten opsluiten?
Economisch. Oké. Okay. Ja, kijk, het doet ook natuurlijk iets met de psyche van mensen, maar ik heb het even over economisch.
Okay.
Dus zeg maar de gevolgen van de crisis. En dus de economische gevolgen hangen heel erg sterk af van de maatregelen die de overheden nemen. En dat geldt niet alleen voor de Nederlandse overheid, maar wij zijn een hele open economie. Dus dat geldt heel erg ook voor de maatregelen die in het buitenland worden genomen. Ik vind het belangrijk om te kijken naar scenario's, maar het is waar. Zeg maar, scenario's worden al heel snel achterhaald. Maar ik denk dat het belangrijk is om een goed idee te krijgen van wat is de gevoeligheid van de economie voor de maatregelen die of de verschillende mogelijke maatregelen die de overheid kan nemen.
Als je het hebt over dat wij geen eiland zijn en dat we te maken hebben met economieën om ons heen. Ik wil ook eventjes naar de Amerika-kenner onder ons. Tenminste, zo doop ik hem maar eventjes, Menno Middeldorp. Want Trump heeft nu gezegd, die maatregelen die gaan in Amerika gelden tot 30 april. Hij heeft eerder gezegd, Pasen, dat moet toch een mooi moment worden. Dan kunnen we allemaal weer naar buiten. En dan kunnen we ook in de kerk zitten, mochten we dat willen. Hè. Amerika is niet gebouwd om op slot te zitten. Nu wordt het toch 30 april. Wat betekent dat? Heeft hij Baxel moeten halen? En wat betekent dat economisch?
Nou, ik denk dat Trump die houdt niet altijd vast aan wat hij zegt. Die is flexibel in zijn gedachten over dingen, blijkt weer opnieuw. Dus kennelijk is hij nu hier toch wel overtuigd door. Het zijn de experts om hem heen. Het zijn gewoon de reactie op wat hij eerder had gezegd. Dat, dat mensen daar toch niet mee eens waren. Om toch even iets verstandiger met die gezondheidsmaatregelen om te gaan. Maar ja, een flinke economische impact gaat dat gewoon hebben. We zien al dat de werkeloosheid heel snel oploopt. Er was een peiling vorige week die uitkwam dat die nu al op 9% zit. Het gaat enorm hard. Er is nu een steunpakket die eraan komt.
Wat zegt dat eigenlijk? Want die Amerikaanse economie, hè, dat ging echt jarenlang hartstikke goed. En als ik de tweets van Trump mag geloven, echt op een all-time high, noem het allemaal maar. En dan, in het begin van de crisis zijn er al in een week tijd 3,3 miljoen mensen. En dat zijn alleen nog maar de mensen met een vast contract. Ik heb de rijen gezien voor de bureaus waar je die uitkering kon aanvragen. Dus vermoedelijk ligt het aantal nog wat hoger. Die dan meteen op straat staan.
Ja, nou, dat is dan weer het voor- en het nadeel van het Amerikaanse model. En we hebben natuurlijk altijd gezegd van zo mooi zo'n flexibele arbeidsmarkt. Ze kunnen mensen niet snel wegsturen. Maar juist precies in deze situatie, waar je eigenlijk even gewoon de bedrijven en de mensen door die crisis heen wilt tillen, werkt het je tegen. Want het creëert een extra versterkend effect waar er straks misschien een vraaguitval is. Ja. Het is niet duidelijk of de overheidsreactie dat helemaal kan opvangen.
Nee, die overheidsreactie, Martin, die bestaat voor een deel uit rechtstreeks cash van de overheid naar de mensen. Dat is wel een forse maatregel.
Dat heeft ook te maken met de andere structuur, denk ik, van de Amerikaanse economie. Dat is een beetje mijn inschatting van hoe als je dat vergelijkt. Kijk, in Nederland zie je natuurlijk dat de maatregelen heel erg gericht zijn op de bedrijven. Van dat die de mensen bij zich moeten houden. Dus de vaste personeel en het liefst ook de flexwerkers. Dus daarom dat Koolmees met zo'n nieuwe vorm van die werktijdsverkorting komt. Terwijl in Amerika natuurlijk met een extreem flexibele arbeidsmarkt vooral gericht is op dat die mensen die crisis doorkomen in de hoop dat ze daarna, dankzij die flexibele arbeidsmarkt, heel snel snel weer aan het werk kunnen komen. Dat is natuurlijk een beetje de hoop. Dus daarom zie je ook dat bij de structuur van de economie en de flexibiliteit van de arbeidsmarkt ook een andere maatregel past. Want in Nederland gebeurt er qua omvang niet heel veel anders. Want ja, de aanvragen van zzp'ers en van ondernemers, die exploderen ook. Alleen nou, het gebeurt op een andere plek. Daar gaat het bij de werknemers en daar gaat de steun naar de werknemers toe in Amerika. En hier gaat het dus gericht op de bedrijven en proberen te behouden van het personeel.
Ik ben blij met jullie bijdrage het afgelopen half uur. Het was toch de moeite waard. Er komt een tijd dat we elkaar ook weer in de ogen kunnen kijken. Dank voor nu, Martin Visser, econoom, financieel journalist bij de Telegraaf. Roel Beetsma, hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam. Lid van de European Fiscal Board. En Menno Middeldorp, hoofdeconoom bij de Rabobank. Mijn zakenpartner was Jacqueline Smit. Heftig, hè, zo'n economenpanel telefonisch.
Ja. maar het is gelukt.
Ja, het is gelukt. Morgen dan is er weer een BNR Zaken doen. Dan spreek ik met Hans Kazan, want door het coronavirus werden de agendas van dagvoorzitters en van entertainers behoorlijk leeggeveegd. Er komt geen geld meer binnen. Geldt dus ook voor goochelaar en dagvoorzitter Hans Kazan. Zijn verhaal morgen in BNR Zaken doen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.